In Markus 2 zijn wij nog terecht, waar wij nog twee pericopen te bespreken hebben voor het hoofdstuk afgelopen is. En we zijn terecht toe aan vers 18. Het vasten staat erboven. Daar is vast wel wat van te zeggen. Het vasten. Waar staat in vers 18 de discipelen van Johannes en der Farizeeën, die van Johannes de Doper en van de orthodoxie in het judaïsme, die vasten met twee T's nog wel. Dat wil zeggen, ze waren gewend dat te doen, in het algemeen. En zij kwamen en zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en der Farizeeën en uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang het tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed, anders scheurt deszelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed, en er wordt een ergere scheur. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederzakken, anders doet de nieuwe wijn de lederzakken bersten en de wijn wordt uitgestort en de lederzakken verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen. En zo verder. Met allerlei beeldspraak uiteraard. Vasten. Nog steeds een aardig onderwerp. Tot in onze dagen krijgen we regelmatig vragen over waarom vasten wij niet? Zelfde vraag. In die gemeente vasten ze. En waarom vasten uw discipelen niet? Of zoiets, maar waarom vasten jullie niet? Daar weten ze niks van natuurlijk, maar goed. Officieel niet. Officieus weet ik niet wat er allemaal gebeurt. En het is bovendien ook maar de vraag wat er onder verstaan moet worden onder vasten. Het is het zich onthouden van iets. Maar niet noodzakelijk omdat de religie dat voorschrijft. Men kan ook vasten omdat men geen trek heeft, geen tijd heeft of geen eten heeft. Dat lijkt me trouwens een heel goed argument. Dan vast men ook. En soms is het voorgeschreven. Als we er vragen over krijgen, dan gaat het meestal over dat men iets officieels moet doen voor de Heer uit religieuze, godsdienstige overwegingen of zoiets. Ik ben altijd geneigd eerst te vragen, wat denk je wat het nut is van vasten? Nou ja, ik heb het nog nagevraagd aan een politica, die had iets tegen overconsumptie. Dat bedreigde ons Nederlanders, overconsumptie. Nou, ik ken een paar mensen die worden bedreigd door onderconsumptie. Maar goed, laat ik het daar liever niet over hebben, dat is ook niet zo'n smakelijk verhaal. Het is zo betrekkelijk, het is maar wat je eronder verstaat. Iemand zei, ja, maar het komt toch in de Bijbel voor? Ja, het komt in de Bijbel voor. Het woord in ieder geval. En dat men het doet bij gelegenheid ook. En de Joden doen het toch ook. Dan zeg ik, ja, de Joden doen wel meer wat God niet voorgeschreven heeft. Dus dat vind ik, dat is toch niet zo'n heel sterk argument natuurlijk. Je vraagt je af of het überhaupt in de Bijbel als voorschrift ooit voorkomt. Begrijp je me niet verkeerd? Dan zoek je dus eerst onder de wet uiteraard. Want dat is religie, dat zijn voorschriften, enzovoorts. En dan wordt het al problematisch, met name voor de Joden ook, want eigenlijk komt het niet voor. Begrijp het weer niet verkeerd, wij lezen in de Bijbel bij gelegenheid van mensen die vasten. Maar daar staat niet bij dat ze dat doen uit religieuze overweging, of dat ze dat niet mochten, of weet je veel wat. Want je vindt er niets over. In heel het Oude Testament niet. Daarna neem ik opnieuw de draad op en zeg, volgens de Joden, nee, laat ik het anders zeggen, de Joden vasten vele malen. Dat gebeurt hier ook, dat wordt hier ook genoemd en dat is de aanleiding tot de vraag. De vraag is, gebeurt het in het Oude Testament, dat immers de Joden geacht worden te geloven? Het antwoord is ja, maar dat is niet de goede vraag. De goede vraag moet zijn, wordt het van Gods wegen ook voorgeschreven? En hun antwoord is ja. Waarna wij vragen, waar dan? En dan is het antwoord, op Grote Verzoendag. Nou verbaast ons dat, omdat wij dachten dat het grootste feest was van het jaar en volgens de Bijbel, uitgebreid, geen feest zonder een maaltijd. Sterker nog, een maaltijd wordt geacht een feest te zijn per definitie. Ik heb er moeite genoeg mee later in het Nieuwe Testament, vanwege die bruiloften en zo die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, maar misschien kom ik daar nog op, hè. Dus dat is al verbazingwekkend, die gedachte. En ook in christelijke kringen is men geneigd soms dat te zeggen. In het Oude Testament komt het voor, al is het dan maar één dag en bij één gelegenheid per jaar. Dus eenmaal per jaar, dat is nog wat anders dan twee keer per week. Zoals wij ook melding vinden trouwens in de Bijbel, in het Lucas-evangelie. Maar daar kom ik zo op. Nou ja, zo straks. Was de bedoeling. Voor wat Grote Verzoendag betreft, daar worden twee teksten voor aangehaald, maar dat is toch niet genoeg, er worden er nog andere bijgesleept. Dat is uit Leviticus 16, want ja, daar gaat het nou eenmaal over Grote Verzoendag. U weet wel, de tiende van de zevende maand, de dag waarop de hoge priester verzoening doet voor de zonde des volks door achter het voorhangsel te verdwijnen in het heilige der heiligen, niet zonder bloed, zei Hebreeën 9 erover, et cetera, et cetera. En in dat hoofdstuk, Leviticus 16, vers 29, lezen wij, dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn. Dat woord eeuwig, daar ga ik toch maar even op in, al heeft het niks met ons onderwerp te maken. Eeuwig betekent lang niet altijd, altijd durend. Hier ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat het dan zou betekenen niet altijd durend. Moet ik de komma's erin zetten nog voor u, in de zin, of kent u toch uw grammatica? Nee, ja, er zijn er die maken van die bewijzen van het woord eeuwig dat het niet noodzakelijk betekent altijd durend. En dus maken ze ervan dat het betekent niet altijd durend. En dit is een erg naïef misverstand en ongrammaticaal. Ongeleerd. Want de enige reden waarom het woord eeuwig niet zou betekenen altijd durend, is dat het überhaupt geen tijdsaanduiding is. En hier is het geen tijdsaanduiding, want Grote Verzoendag maakt deel uit van de wet. Die is per definitie tijdelijk. En als er staat dat het eeuwig is, wil het niet zeggen dat het altijd duurt. Het is namelijk geen tijdsaanduiding. Het betekent dan voor iedereen binnen het volk, voor al uw geslachten, ook voor de vreemdeling binnen uw poorten. Dat is wat het is. Moeilijker is, sommigen vinden het moeilijk, er is niks moeilijks aan. Eeuwig kan een tijdsaanduiding zijn, maar het is lang niet altijd. En als het niet over tijd gaat, gaat het om ruimte, zeg ik dan altijd maar. En dan wil het zeggen van hier tot daar en onbeperkt enzovoort. Dat is eeuwig. Sterker nog, het woord eeuwig betekent letterlijk onbeperkt, onbepaald namelijk. En dat kan tijd zijn, maar hier is het dat niet. Hè. Eeuwige inzetting, wij vieren toch geen Grote Verzoendag. We vieren sowieso de Joodse feest. Ja, sommigen weer wel, maar de Bijbel zegt dat dat niet aan de orde is. dat het deel uitmaakt van de wet waarvan wij bevrijd zijn. Hoezo is het dan eeuwig? Nou ja, omdat het is voor iedereen in Israël. En dat staat er soms gewoon bij, hè. Dit is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten, alle vreemdelingen binnen uw poorten en dat soort dingen meer. Maar goed, het heeft met ons onderwerp niks te maken. Waarom ik het vers aanhaal? Er staat, dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn. Gij zult in de zevende maand, op de tiende der maand, daar gaat het hele hoofdstuk over, uw zielen, uzelven, verootmoedigen en geen werk doen, inboorling nog vreemdeling. Kijk, daar heb je eeuwig, hè. Inboorling nog vreemdeling. U weet wat een inboorling is, hè? Hè? Die is binnengeboren, ja. Binnen de grenzen van het land. Dat is geen lelijk woord of niks. Een inboorling. En een vreemdeling is een uitboorling, dus. Hè? Of zoiets. Inboorling, nog vreemdeling die in het midden van u als vreemdeling verkeert. Er is geen uitzondering op. En dat is de uitleg over het woord eeuwig. Maar u mist het woord vasten en ik ook. Waar het achter steekt, zegt men, ik niet, maar zegt men, is achter het woord verootmoedigen. Het heeft iets met nederigheid en onderwerping te maken, dat woord verootmoedigen. Maar men leidt eruit af dat het impliceert vasten. Het Hebreeuwse woord ana. Doe maar weer. Ik kom er zo op terug, want hiernaast leg ik ook nummer 29. Nee, niet ik, maar de Joden. Nummer 29. Daar gaat het over precies hetzelfde. Maar dan heb ik ze allebei gehad. Hè. Nummer 29. Vers 7, daar gaat het over de offers in de zevende maand, staat er boven, boven vers 29. En dan staat er in vers 7 van nummer 29, en op de tiende deze zevende maand, dat is dus weer de grote verzondag, zult gij een heilige samenroeping hebben en gij zult uw zielen verootmoedigen. En er staat dezelfde uitdrukking. Heb u die? Waarom betekent dat nou ook vasten? Nou ja, het verhaal is, het verhaal loopt via Jesaja 58. U ziet hoe moeilijk het wordt. Dus de Joodse theologie is net christelijke theologie. Men haalt allerlei teksten aan waar het niet staat. En moet dan bewijzen dat het geïmpliceerd wordt. He? Zo werkt dat toch? Jesaja 58, vers 3, vers 5 en vers 8. Jesaja 58, vers 3. Waarom vasten wij? Ja, dat weet ik ook niet, maar dat vragen ze dan, hè. Waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Dit wordt beschouwd als een synoniem parallelisme. Tel de ellen. Een synoniem parallelisme. Doet me ineens aan mijn wiskundeleraar denken. Die had het systematisch over een parallelogram. Een parallelogram had hij het over. He? Die maakte het zich niet moeilijk. Hij noemde het glashard een parallelogram. Hij zegt, als ik het lang genoeg zeg, dan komt het vanzelf in het woordenboek te staan. Hij had nog taalkundig inzicht ook. Staat er nog niet in. Maar ja, je leert die dingen ook niet meer op school tegenwoordig. Een parallelogram. He? Ik wacht even tot Andries knikt, want dat is een parallelogram. Maar parallelogram was bij ons het woord. Zo schreven we het ook en we trokken ons nergens wat van aan. Veel makkelijker. En parallelogram, nou goed, dit is een synoniem parallelisme. Dat wil zeggen, men beschouwt het als twee keer hetzelfde. Nou ja, twee keer synoniem. Maar de Joden beschouwden het voor de gelegenheid als twee keer identiek. Als u het verschil begrijpt tenminste, dat het exact hetzelfde is En dus schrijven zij onder elkaar het woord vasten en daaronder het woord kwellen. Waarom vasten wij? En gij ziet het niet aan. Waarom kwellen wij onze ziel? En gij weet het niet. Gij ziet het niet aan. Dringt niet tot u door dat wij vasten, namelijk onze ziel kwellen. En wat hier vertaald is met kwellen, was in die twee teksten die ik u net noemde, vertaald met verootmoedigen. Ana. Het is hetzelfde woord. En hier heet het kwellen. Het is hetzelfde woord. En dan past men dat parallelisme opnieuw toe. Er staat dus, waarom verootmoedigen wij onze ziel? Als je het net zo vertaalt als in Numeri 29 vers 7 en Leviticus 16 vers 29, waar we zojuist waren. En dan zet men het woord vasten ernaast, want het is toch synoniem, het is eigenlijk identiek. Verootmoedigen van onze ziel is dus vasten, op grond van deze ingewikkelde route. Neem van mij aan, daar moet je nooit intrappen in dat soort dingen, zo steekt alle theologie in elkaar, allemaal gedoe. Klopt van geen kanten. Vasten komt niet voor in de Mozaïsche wetgeving. Komt helemaal niet voor. Dat men het deed, ja, dat is het misverstand hoofdzakelijk, niet helemaal alles uitsluitend, maar hoofdzakelijk, dat als wij nou maar ons kwellen in de zin van onszelf tekort doen, want vasten, dat overleef je niet, hè, als je er te lang mee doorgaat, dan zal de Heer wel naar ons omzien, want dan ziet hij hoe slecht wij het hebben. Daar is ook van afgeleid de gedachte dat je jezelf moet pijnigen met een zweep, met spijkertjes erin en al dat soort dingen, zo over je rug en zo. Dat heeft de reputatie in ieder geval gehad, en misschien nog wel heel christelijk te zijn. Hè? Men doet het in allerlei religies hoor. Zichzelf pijnigen, zichzelf verwonden, verminken, in de hoop dat dan de geesten goed gestemd worden. Die gaan ons dan zielig vinden, of hoe het maar heet mag, was de bedoeling, en dan zullen ze wel ons gunstig gezind worden. Er zijn ook mensen die zo door het leven gaan, die zichzelf langs alle kanten tekort doen, in de hoop dat ze door andere mensen geholpen zullen worden, en daaraan ontlenen zij weer het idee dat ze toch belangrijk zijn. Was ik iets te snel? Gelukkig maar. Ja, doe maar. Maar dat is vasten. Dat neemt niet weg dat we ook in de Bijbel melding vinden van dat de Joden, dan spreek ik al niet meer over Israël, dan ben ik al voorbij de splitsing van het tweestammenrijk, zeg maar, dat de Joden, twee stammen van Israël, dat die vasten. Ik geloof niet dat ik hem bij de hand heb, maar ik ga het even proberen. In Zacharia, hoofdstuk 8. Daar lezen wij in vers 18... Wederom geschiedde het woord des Heren der Heerscharen tot mij, zeggende, alzo zegt de Heren der Heerscharen, het vasten der vierde, en het vasten der vijfde, en het vasten der zevende, en het vasten der tiende maand, zal den huize van Juda tot vreugde en tot blijdschap en tot vrolijke hoogtijden wezen. Waaruit jij dus kunt concluderen dat er dus vier perioden van vasten waren in het Joodse jaar, in de dagen van Zacharia. Hebben jullie dat? Maar je mag er in ieder geval niet uit concluderen dat de Heer ermee instemt. De Heer zegt, het zullen tot vrolijke hoogtijden wezen. Dat wil zeggen, er zal niet meer gevast worden, er zal feest gevierd worden, want vrolijke hoogtijden, dat is eten en drinken. En vooral vrolijk zijn, ja, precies. Hebben u dat? Want waarom vastte men in die maanden? Men deed dat kennelijk. Waarom deed men dat? Nou ja, u weet hoe dat zit. Ik moet het maar weer eens een keer vertellen, even gauw, hè. Het judaïsme, het jodendom, stamt niet van Mozes, het stamt van de Babylonische ballingschap. Het komt uit Babel, comma, de moeder der hoererijen en der gruwelende raden. Daar heeft men de Joodse religie uitgevonden. Of hoe zeg je zoiets? Ontwikkeld. Of moet ik dan zeggen, het is daar ontstaan. Want het is daar niet ontstaan. Men heeft het uitgevonden, men heeft het ontwikkeld. Toch? En toen heeft men ook enige vasten. Is dat het meervoud van vasten? Dat is het meervoud van vasten. Vastens? Heeft men enige vastenperioden, vastentijden uitgevonden. Waarom? Nou ja, omdat in al die godsdiensten, hoe oostelijker, hoe meer, in al die godsdiensten wordt gevast. Om nogal vreemde redenen, maar vooruit. Maar men doet het en het jodendom doet het ook. En men moet het toch ergens aan ophangen, aan een of andere gebeurtenis. Dat is ook gebeurd, want het is opgehangen aan de verovering van Jeruzalem. En nog eens een verovering van Jeruzalem. En de wegvoering in Babylonische ballingschap. En uiteindelijk aan de verwoesting van de tempel. Heb ik er nou vier genoemd? Anders moet ik er nog een paar bedenken. Maar. Nou ja, zoiets is het. Vandaar dan ook, maar die weet ik uit mijn hoofd zo snel niet te vinden. Vandaar dan ook dat bij gelegenheid men aan de Heer laat vragen, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, of ze nou nog moeten vasten. Ja, ik heb hem hier. In Zacharia 7 is dat. Want het is zo'n profeet van na de ballingschap, hè. Men was namelijk komen vragen, nou, om het aangezicht des Heren te smeken, vers 2. Om het aangezicht des Heren te smeken. Zeggende tot de priesters die in het huis des Heren der Heerscharen waren, en tot de profeten, want ja, als je vragen hebt over de godsdienst, dan moet je terecht bij de priesters, of eventueel bij de profeten. En ze kwamen vragen, moet ik wenen in de vijfde maand mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren. Per slot, Jeruzalem werd herbouwd, de tempel werd herbouwd, men was teruggekeerd uit Babylonische ballingschap. Moeten ze nou die vasten nog houden ter herinnering aan die gebeurtenissen? En er staat niet vasten, maar er staat wenen, treuren. Moet ik wenen? Nou ja, of het moet. Ja, op voorschrift, wenen, treuren, lijkt mij toch een wat moeilijke zaak. Maar ze laten dat de Heer vragen, hoe moet dat daar nou mee? En dan zegt de Heer, vers 5, tot Zacharia, spreek tot het ganse volk deze lands en tot de priesters, zeggende, toen gij vastet, hebben jullie grammatica, ja, hè? Toen gij vastet, en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren, hebt gij lieden mij, dat wil zeggen voor mij, gevast. Was dat om mij te dienen dan? De Heer zegt, ik weet er niks van. En andersom, of als gij at en als gij dronkt, waart gij het niet die daar at en gij die daar dronkt? Deed je dat niet gewoon zelf? Heb je dat gewoon niet zelf bedacht? Zie? Met andere woorden, de Heer zegt, ja, dan moet je niet bij mij wezen. Ik heb het niet uitgevonden. En voor mij heb je het niet gedaan. Dus je moet mij ook niet vragen of je er nou weer mee kunt ophouden. En raad eens wat? Ze zijn er dus mee doorgegaan. Niet te geloven. Maar het is wel zo. Tot in onze dagen. Ja, ondanks deze woorden. Zie? Want ja, godsdienstige regels zijn heel hardnekkig. Wat er ook van Gods wegen tegen ingebracht wordt, men gaat er gewoon mee door. U bent gewaarschuwd. Toch? Met andere woorden, wij vinden wel vasten in het Oude Testament, maar niet van Gods wegen voorgeschreven. Wat wij wel vinden, is iemand als Daniel. Daar staat in bad tot de Heer en hij vastte enzovoort. Hij at niet en dronk niet. Jawel, maar niet als ritueel. Hij was gericht op een bepaalde zaak, daarmee bezig. En dan eet en drink je niet. Dan of je vergaat de lust om te eten, je hebt geen trek. Dat gebeurt onder bepaalde, wellicht emotionele omstandigheden, dan hoef je niet zo nodig te eten. Dus dat doe je dan niet. Of je hebt er geen tijd voor. Of je vergeet het gewoon, dat overkomt mee. Dan vergeet je gewoon, oh ja, eten. Ja, dat denk ik nooit aan. Als je daarmee moet denken bij het invullen van de agenda, komt er weinig van terecht. Kun je geen rekening mee houden, moet je maar zien. Dan maar onderweg, of gewoon vergeten, dat overkomt me ook. Dat heet in de Bijbel ook vasten, hoor. Gewoon niet eten en niet drinken. Waarom? Want je kunt wel een dagje zonder. Als je jong bent. Nou ja, zoiets, want dat is ook vastend, zich onthouden van, enzovoort. Of dat op voorschrift is of niet, ja, dat zit niet in het woord opgesloten. En het voorschrift vind je dus in heel het Oude Testament niet. In het Nieuwe ook niet. Nu we het erover hebben. Want wat ik ga doen, is simpelweg met u de schriftplaatsen doornemen, ik weet niet hoeveel het er zijn, een stuk of 20 misschien wel, waar in het Nieuwe Testament vasten genoemd wordt. En dan mag je natuurlijk niet meteen uit concluderen dat aangezien het genoemd wordt, moet het ook gebeuren. Het wordt genoemd omdat het gebeurt, of omdat er vragen over zijn, zoals hier in Markus 2, waar we vandaan kwamen. Maar in het Oude Testament wordt het nergens voorgeschreven of wat ook. Integendeel. Nou goed. Komen wij in het Nieuwe Testament terecht. En nemen we het even systematisch door. Gewoon op volgorde van de Bijbelboeken. Dan zijn we eerst terecht in Matteüs hoofdstuk 4. Dat doe ik met opzet. Want er zijn een paar schriftplaatsen bij. Die in dit verband omstreden zijn. Dus die kan ik dan meteen toelichten. Matteüs 4 vers 2. De Heer Jezus werd weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van den duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Maar van wie moest hij vasten? Dat staat er niet bij. Of het onderdeel uitmaakt van de verzoeking? Ik weet het niet. Het einde ervan in ieder geval wel. Dus toen kwam de verzoeker en die zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden, enzovoorts. Maar meer valt daar niet over te zeggen. Het is in ieder geval geen voorgeschreven vasten en daar houden wij het dus maar op. Hè? Onder de Joden was het wel voorgeschreven bij gelegenheid. En dan komen wij in Matteüs 6, vers 16. Matteüs 6, vers 16. Als onderdeel van de bergrede. Maar ik lees eerst vers 5. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar zeg ik u dat zij hun loon weg hebben, maar gij wanneer gij bidt gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebben de bid uw vader die in het verborgen is. Leuk hè? Bid uw vader die in het verborgen, niks openbaar. Privé. En uw vader die in het verborgen is zal het u in het openbaar vergelden. Dat is uiteraard in de toekomst, want hij is nog steeds verborgen en wij zijn met hem verborgen. Wij bevinden ons officieel en per definitie in de binnenkamer, om zo te zeggen. Ontrokken aan de openbaarheid. En daar bidden wij, dat is niet voor publiek bestemd. En daarom staat er ook, en als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Want die denken dat ze door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Hetgeen ook tamelijk naïef is. maar vooruit. En van daaruit komen wij in vers 16. En wanneer gij vast, het ging net over bidden. En nu, en wanneer gij vast, zodat bidden en vasten toch min of meer aan elkaar gekoppeld wordt. Het wordt met elkaar in verband gebracht in elk geval. Wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht. Waarom zou je dat doen, droevig gezicht tonen? Omdat vasten een droevige bezigheid is. Zeker. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Kijk aan de buitenkant zien. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht. Maar dat is niet wat je in verband met vasten brengt. Zich onthouden van. Het zalven van het hoofd is in ieder geval niet zich onthouden van de zalving. Ja, het is als de lichaamsverzorging, terwijl vasten juist het tegenovergestelde daarvan is. Zie? Maar zalft uw hoofd, wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien wordt als geen vast, maar van uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Met dezelfde woorden dus als in verband met het gebed. Over de aard van het vasten, op de aard van het vasten kom ik straks terug. Maar geef die teksten langs zoveel mogelijk. Daarna komen wij terecht in 9 vers 14. Maar Matthäus 9 vanaf vers 14 loopt parallel met Marcus 2, waar we vandaan kwamen. Maar ik lees hem dus wel. 9 vers 14... van Matthäus, toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, zeggende, waarom vasten wij en de fariseeën veel, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is, maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten. En dan komt hetzelfde verhaal, ook zet niemand een lap omgevuld laken op een oud kleed, nog doet men nieuwe wijn in oude lederzakken. Het is hetzelfde verhaal. Er zijn dus vragen over, en dat is omdat de Heer Jezus en zijn discipelen niet vasten. Dan komen wij in Matthäus 17... Maar dat is min of meer abusievelijk. Matthäus 17. Waar de discipelen, nou ja, 9 van de 12 minstens, bezig geweest waren om een geest uit te drijven uit de maanzieke knaap. Want zo heet hij, knaap en maanziek. En dan, even kijken, vragen de discipelen in vers 19, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zei tot hen, om uw ongeloofs wil, want voorwaar zeg ik u, zo geen geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts en hij zal heen gaan en niet zal u onmogelijk zijn, maar dit geslacht, sprekend over een bepaalde categorie boze geesten. Even kijken wat hier genoemd wordt. Het heet hier, de duivel ging van hem uit. Maar ja, het is de demon, hè? Dat is vers 18. Maar goed. Maar er staat, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. In de eerste plaats, het vers suggereert dat er verschillende categorieën demonen zijn, en dat is ook zo. Je hebt ze van allerlei aard, met allerlei specifieke neigingen. Dat hebben mensen ook, die heb je ook van allerlei soorten. Sommige zijn makkelijk in de omgang, sommige niet. En bij sommigen kun je dat aan de buitenkant zien, maar dat is politiek incorrect. Dus dat mag ik niet zeggen. Nee, als we nou bij de kinologenclub waren, dan kon je dat gewoon zeggen, weet je wel. Over de verschillende aard van de verschillende hondenrassen, dat mag wel. Als het over mensenrassen gaat, mag je dat niet weten. Dat wordt geheim gehouden dat daar verschil tussen bestaat. omdat het niet strookt met ons idealisme, met wat we zelf als ideaal beschouwen. Maar toch, zo is het toch. Nou, dan heb je met demonen, heb je dat dus ook, heb je ook allerlei soorten in. De lastigste zijn die hele vrome. Ja. Die herken je minder gauw, ja, precies. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Alleen, ik zei, dit vers komen we tamelijk ten onrechte, omdat dit hele vers hier niet staat. Vers 21, het hele vers niet. Ik geloof dat er één manuscript is of zoiets waarin het voorkomt, maar algemeen wordt aanvaard dat het er niet staat. Dus voor de statistiek mag je het vers niet meetellen. En dan zeg je natuurlijk, maar waarom ga je dan in op dit geslacht enzovoort? Dan zeg ik, nou, dat maakt niet zoveel uit, want ergens anders staat dit vers weer wel. Maar die kom ik vanzelf tegen. Maar hier in Matthäus niet. Dat is trouwens logisch ook, want lees het verhaal nog maar een keer. Het gaat namelijk al niet meer over die geest en die uitdrijving van die geest. Het gaat over hun geloof in vers 20. Daarmee is het onderwerp al weg. En je kunt dus meteen proeven dat dat een beetje ten onrechte hier staat. En anders heb je de vraag, waarom staat het hier? Staat toch wat te laat in het verhaal, zal ik maar zeggen. Daar merk je dat dus aan. Maar dat even terzijde. Dus we slaan hem officieel over. Daarna kom ik terecht in Markus 2, vers 18, 19 en 20. Maar daar kom ik straks uiteindelijk terug, want daar kwamen we vandaan. Dus die ga ik nou ook niet noemen. En vervolgens komen we dan dus in Markus 9. En daar moeten we precies wezen. Want daar heb je hetzelfde verhaal als in Matthäus 17. De uitdrijving van de geest uit de maanzieke knaap, waardoor de geest weg is en de knaap niet meer maanziek. En de discipelen stellen ook hier dezelfde vraag. In vers 28, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En in Matthäus kregen ze het antwoord. Vanwege uw ongeloof. Toch? En wat uitgebreider. En hier krijgen ze een ander antwoord. Hier, nou ja, anders. Ze krijgen een ander antwoord. Ze krijgen het antwoord, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Waaruit je moet concluderen dat de uitdrukking dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door enzovoort, overeenkomt met die uit Matthäus 17, waar de Heer zei, het is door uw ongeloof. Hebben we dat nog? Het zijn twee verschillende antwoorden op dezelfde vraag. Maar het is allebei wat hij kennelijk gezegd heeft bij die gelegenheid. Alleen Matthäus vermeldde de een en Marcus vertelde het ander. En daarom moet ik u zeggen, dit vers staat er wel. Behalve dan en vasten, want dat staat er niet. Hè? Was je te vroeg met je... Nee, oké. Hier staat dus, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door gebed, dan door bidden. En het vaste komt in dit verband helemaal niet voor. Heb je dat? Zodat bidden en geloven... Tel die twee versen weer bij elkaar op, uit Matthäus 17 en... Markus 9, bidden en geloven, dat is op zijn minst synoniem. Maar dat zeg ik altijd, gebed is de uitdrukking, is een woord dat uitdrukking geeft aan vertrouwen op God. Of het een vragend gebed is, of een aanbiddend gebed, welke kant het ook op gaat, maakt niks uit, het is een uitdrukking van onderwerping aan God. En de beste onderwerping is natuurlijk die van dienstbaar zijn aan de Heer, en daarom wordt het woord gebed of bidden ook inderdaad gebruikt ter aanduiding van het hele leven dat gewijd is aan de Heer. Nou ja, Meer zeg ik er zo gauw niet van, maar ik heb dus nu twee teksten aangehaald in verband met dit onderwerp en het had helemaal niet gemoeten, want het gaat niet over vasten. Het wordt niet genoemd. En daarom hoeft er ook verder niks over verklaard te worden. Vervolgens komen wij in Lucas 2, vers 37. Lucas 2. Zij was een weduwe van omtrent 84 jaren. 7 maal 12. De welke niet week uit de tempel met vasten en bidden. God dienende nacht en dag. Zij kwam niet eens aan eten toe, dat is wat er staat. Ze week niet uit de tempel met vasten en bidden. Waarmee je maar weer ziet dat de woorden vasten en bidden in één adem genoemd worden met God dienen. En als u het mij vraagt, dat is de gemeenschappelijke betekenis van die drie woorden. Maar dat zei ik net ook. Bidden is in werkelijkheid God dienen in de brede betekenis van de term. Nee, niet volgens de Griekse etymologie, maar wat moet je daarmee? Het gaat om de toepassing van het begrip in de Bijbel. En God dienen is bidden, dat is hetzelfde. En het heet ook vasten, omdat het wil zeggen dat men zich onthoudt van allerlei zaken waarmee men zichzelf of de mens in het algemeen dient. En in plaats daarvan dient men de Heer. Dat heet vasten. En die drie woorden achter elkaar illustreren, dat lijkt mij nogal duidelijk. Hebt u dat? Nou ja, daarna zijn we in Lucas 5, vers 33, 34, 35, maar dat is hetzelfde als Marcus 2 en Lucas 9, hetzelfde verhaal. Dus ik neem hem toch maar even mee, hebben we hem daar ook gelezen. Lucas 5, vers, even kijken, vers 33, het vasten. Zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der fariseeën, maar de uwe eten en drinken. En dan komt hetzelfde verhaal over de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, maar de dagen komen dat de bruidegom er niet meer is, en dan zullen ze vasten. En er komt eveneens, je zet niet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, want dan scheuren ze. Je doet ook niet nieuwe wijn in oude zakken. En zo. Het is precies hetzelfde verhaal. Dat kom je dus drie keer tegen. Hè? In Matthäus, Marcus en Lucas. Nou goed. Daarna hebben wij Lucas 18. Vers 12. Begint net als een grap, hè? Vers 10. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de andere een tollenaar. Zegt die tollenaar tegen die fariseer enzovoort. Zo gaat hij verder dan, hè? Nou goed. Een fariseer en een tollenaar. Dat is weer eens wat anders dan kwam een vrouw bij de dokter, hè? Ja. Goed. De fariseer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of mensen die hun grammatica niet geleerd hebben, weet u nog. Ja. Of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit, enzovoort. 2 maal per week. Het Jodendom kent namelijk enige perioden waarin men 2 maal per week zou vasten, namelijk op maandag en op donderdag, al heten die dagen natuurlijk bij de Joden, op maandag en donderdag, dat is namelijk de periode tussen Pasen en Pinksteren. en tussen loofhutten en... Ja, toen waren er niet meer in de Bijbel. Maar er kwam er nog één bij later, Chanukka. Het feest van de herinwijding van de tempel, maar die maakt geen deel uit van de Mozaïsche inzettingen. Die begrijpt u toch, hè? Het was het feest van de herinwijding van de tempel nadat hij in pak en beet 170 voor onze jaartelling ontwijd was geworden onder Epi. Antiochus, Epiphanes. Ongeveer drie jaar later werd de tempel opnieuw ingewijd en daar... Dat gedenkt men nog steeds met het Chanukka-feest. Dat valt ongeveer bij ons kerstfeest in de buurt. En die functie heeft het ook, weet u wel, kaarsjes branden en dat soort dingen meer. Midwinterfeest of wat het maar is. Maar er zijn dus twee van die perioden waarin men tweemaal per week vast, namelijk op maandag en donderdag, tussen Paas en Pinksteren en tussen Loofhutten en Chanukka. En daar komt deze uitdrukking blijkbaar vandaan, uit Lucas 18, vers 12. Ik vast tweemaal per week, het hele jaar door? Nee, in die periode die voorgeschreven zijn uiteraard. En misschien werd dit gezegd in een van die perioden of zoiets. Net zo goed als dat vroeger mensen zeiden, als je ze met het evangelie benaderen, dat het voor hun niet nodig was, want ze gingen twee keer op een zondag naar de kerk. Dan zeggen ze gewoon, ga twee keer naar de kerk. En ze bedoelen twee keer op één zondag. Tegenwoordig is dat moeilijk. Want er worden geen twee diensten meer gehouden, tenzij dan dat de kerk zo groot is dat ze de ene dienst herhalen. Dan kun je naar de vroege voorstelling of naar de matinee, dat is het eigenlijk, hè. Of hoe heet dat ook alweer? Het heet niet matinee, maar goed, zoiets. Ik vast tweemaal per week enzovoort. Maar geen woord over of dat moest of wat dan ook. En daar gaat het maar om. Je vindt die dingen namelijk niet. Nou goed. Dat was Lucas 18 vers 12. Daarna komen we in één klap in Handelingen 10 terecht. Handelingen 10, niks in het Johannesevangelie. Niks rond de kruisiging van de Heer Jezus. Niks rond Pasen en Pinksteren van Handelingen 2. Komt allemaal niet voor. Jawel, er staat dan in commentaren wel dat ze ongetwijfeld zich zullen gehouden hebben aan het vasten. Ja, ja. Maar als er staat het woord ongetwijfeld, moet je oppassen. Dat is reden tot twijfel uiteraard, hè. Want het komt allemaal niet voor. Handelingen 10 vers 30 zijn wij, en bij nader inzien zijn we ook daar ten onrechte. Want daar staat, en Cornelius zeide, over vier dagen, dat wil zeggen over vier dagen heen, gedurende vier dagen, was ik vastende tot deze uren toe, en ter negende uren bad ik in mijn huis, en ziet, een man stond voor me in een blinkend kleed en zei, Cornelius, etcetera. Daar staat dus in vers 30, over vier dagen was ik vastende. Dat is een misverstand, dat moet zijn biddende. U weet wel, volgens wie? Volgens de betere handschriften. Vers 2. Daar staat biddende, ja. Nou ja, en dan komt het verhaal zelf nog. Biddende, maar hier moet het ook zijn. Niet vastende, biddende. Komt dus hier ook niet voor. Nou, wat hebben we dan? Handelingen 13. Waar staat... En als zij den Heere dienden en vasten. Leuk, hè? Is die opgevallen, dat woord dienen, daar straks? Hier staat hij ook. Als ze de Heere dienden en vasten. Zodanig dat het ten koste van henzelf ging. Dat is wat het betekent. En misschien sloegen ze de maaltijd over omdat ze te druk hadden. Ja, ik weet dat nooit, of u zich daarbij iets kunt voorstellen. Max, zoals zegt, ik wel, ik heb er niet de minste problemen mee. Zo werken die dingen soms. Als zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest zonder mij af beiden, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebben, lieten zij hen gaan. Dat wil zeggen, ze hadden nogal wat te doen. Wat te bespreken. Enzovoort. Drukke tijd. En dat is wat het is. En als je denkt, ja, maar ze zullen officieel dus de maaltijden hebben overgeslagen, of je zult de vasten zijn overgegaan, zeggen, ja, oké, maar wat zal daar dan de zin van geweest zijn? En ja, dat weet ik dan ook niet. Daar kan ik me geen mogelijkheid iets bij bedenken. Dus ik ben absoluut niet geneigd om het dus zo te lezen. Zij dienden de Heer en vasten. Zij baden, maar dat is de Heer dienen, en vasten. Dus, in de algemene betekenis van de term. Hè? Nee, dat is ook zo raar met de mond vol. Maar als het letterlijk bidden is, maar als het bidden is in de brede betekenis van de term, ja, daar kom je dan soms niet aan toe. Dat is helemaal geen punt, dat kan. Goed, dat is in vers 2 en 3 dus. Daarna ben ik in Handelingen 14, vers 23. Handelingen 14, vers 23. Nou ja, ik weet niet wat voor indruk u hebt van die gebeurtenis daar in Antiochië, maar het is het eind van de zendingsreis van Paulus en Barnabas, officieel de eerste zendingsreis van Paulus in Antiochië, en ze nemen er afscheid en gaan terug naar huis. Maar er moet nog wel het een en ander geregeld worden. En dan staat er dat zij versterkten de zielen der discipelen, vers 22, en vermaanden hen dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Kortom, er zouden moeilijke tijden komen, ze moeten vermaand worden, bemoedigd en vertroost, want ze moeten het de komende tijd alleen opknappen, zonder Paulus en Barnabas. En dan staat er in vers 23, en als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de Heere in welke zij geloofd hadden. Het is een drukke bedoeling gewoon. En dat is het. Huh? Een lange samenkomst geworden. Dat wordt het al gauw hoor, als je oudste moet aanstellen, denk ik wel eens, maar vooruit maar, hè. Nou, meer ga ik daar niet over zeggen. Dat zijn inderdaad drukke omstandigheden. Dan hebben we Handelingen 27, vers 9. We zijn er bijna al. Inmiddels. Handelingen 27, vers 9. Daar zijn we met Paulus onderweg in een schip. Even kijken. Daar staat in vers 9. En als veel tijd verlopen en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was, vermaande hen Paulus en zei tot hen, mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade. Ja, welke vasten is er voorbij? Weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Nou ja, er zal wel iemand toch wat bedacht hebben, denkt u. En dan zegt, ja, dat wel. Het idee is dan dat je toch ergens een soort Bijbelse vasten vandaan moet halen. En waar moet je die vandaan halen? Nou ja, dan maar via het Jodendom uit Leviticus, wat was het, 16? Die van Grote Verzoendag is dan voorbij. Dat is wat men ervan maakt, maar wat dat dan betekent, weet ik verder ook niet. Ze hebben een vasten gehad op een of andere wijze, maar welke en waarom? Ik moet het antwoord schuldig blijven, ik weet het niet. Soms vraag ik me af of het woord wel op zijn plek staat, maar ja. kan ik verder niet nagaan. Het lijkt van wel, dus vooruit maar. Maar kan er verder niks van maken, je kan er niks aan ophangen, enzovoorts. Geen conclusies uittrekken, bedoel ik. Dus ik laat het ook voor wat het is. Dan hebben wij nog 1 Korinthe en 2 Korinthe en dat is het dan. Dan denk je, nou, dat ligt wel voor de hand bij die Korinthiërs, hè. Maar goed, 1 Korinthe 6. Nee, 7. 1 Korinthe 7, nog wel. Overtuigelijk staat erboven. En daarover staat in vers 5, onttrekt u elkander niet, tenzij dan met toestemming, consensus, dus beide toestemming heet het dan, hè, van beide kanten. Voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen. Wat ik een vreemde vertaling vind, of verledigen. Alsof vasten en vooral bidden, alsof dat onnuttig is. Ledigen. Maar ja, goed. Vrijmaken betekent dat, hè. Betekent het. Dat wil zeggen, men doet het een niet opdat men het ander zou doen. Alleen het woord vasten staat hier helemaal niet. Dus u kunt hem weer gewoon doorstrepen. En het woordje en dus ook. Er staat gewoon opdat gij u tot bidden mocht verledigen. En bidden zou ik maar gewoon opvatten in de brede betekenis van de term. Namelijk, op een of andere wijze bezig zijn met de dingen van de Heer. Dat gaat altijd ten koste van, laten we zeggen, het vlees. En dan zegt Paulus, oké, dan, ja, wat is het dan? En dat is het dan ook, meer niet. Nou goed, de rest van het hoofdstuk bespreek ik wel bij een passendere gelegenheid dan deze. Dan hebben we 2 Korinthe 6. Vers 5. Staat in vers 4, maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, enzovoorts. En wat betekent vasten hier? Ja, dat men, dat men tekort komt, dat men zichzelf niet verzorgt, zal ik maar zeggen, of althans daarbij in gebreken blijft. Dat is het. Het gaat zelfs over negatieve dingen. Hoewel reinheid, kennis, langmoedigheid, goede tierenheid ongetwijfeld positieve dingen zijn, maar ze staan tegenover elkaar, hè, ondanks alle vervolging, verdrukking, beroerten, gevangenissen, wat het maar is, en tekortkomingen, vasten. Houdt men zich rein, blijft men bij het woord, blijft men langmoedig, goede tierenheid in de geest en in ongeveinsde liefde en wat het maar wezen mag. Maar dat het een officieel ingesteld vasten zou zijn, daar kan je daar niet uit opmaken, integendeel. En dat geldt ook voor de laatste schriftplaats waarin vasten genoemd wordt. Dat is hoofdstuk 11, 2 Korinthe 11, vers 27, maar dat is ongeveer hetzelfde als 6 vers 5 waar we net vandaan komen. 2 Korinthe 11 vers 27. Waar Paulus van alles opzomt over wat hem is overkomen onderweg. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 en maal 5 ontvangen. Dus je moet wel je grammatica kennen, anders weet je niet hoeveel slagen die gehad heeft. Maar vooruit. 3 maal ben ik met roede gegezeld geweest, 1 ben ik gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht, in het reizen menigmaal in gevaren van rivier, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht. in gevaar van de heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op de zee, in gevaar onder valse broeders, die zijn er dus ook nog. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Nou, dan weet je wat vasten is. En dat was het dan. Meer schriftplaatsen hebben we niet. Meer valt er dus, lijkt mij, ook niet over te zeggen. Vasten is dus onthouding van, laten we zeggen, vleeselijke genoegens, of hoe dat maar heet mag. Maar in de eerste plaats heeft het met maaltijden en zo te maken. Maar in de brede zin heeft het van doen met onthouding, dat wil zeggen een beetje zich kwellen. Dat woord kwamen we ook tegen onderweg. Dat wil zeggen, men heeft er geen tijd voor, men komt er niet aan toe. Andere dingen zijn belangrijker op het moment of wat dan ook. Men kan zich ook afvragen wat het nut is van vasten daar waar het wordt voorgeschreven. Begrijp je me goed? In de Bijbel wordt het niet voorgeschreven. Nergens. Maar hoe komt het dan dat in zoveel religies gevast wordt, officieel? Systematisch en hoe dat maar heten mag. Nou ja, daar is een antwoord op, maar het is geen prettig antwoord. Vasten, nog een keer, het komt in de Bijbel niet voor. Het is geleend, ontleend aan andere religies. Maar die andere religies hebben alles van doen met de afgoden. En afgoden volgens, wat was het, 1 Korinthe 10... zijn demonen. En het verschijnsel doet zich voor, en ik praat er met aarzeling over, maar het verschijnsel doet zich voor dat als men niet eet en zijn lichaam verwaarloost, dan verliest men vroeg of laat over het lichaam de controle en ook over de zintuigen. Over de waarneming dus in de breedste zin van het woord. In gewoon Nederlands en iets korter door de bocht. Als men niet eet, gaat men vanzelf een keer hallucineren. En wat al uitslaan. Enzovoorts. Dat verschijnsel doet zich bovendien ook voor bij het gebruik van drugs. Het schijnt niet alle, maar ja. Het is moeilijk om het begrip drugs dan weer te definiëren. Maar het heet niet voor niks in Nederland verdovende middelen. Het neemt namelijk de controle weg. Ik ken het verhaal dat men zegt, ja, nee, maar de bepaalde middelen die intensiveren juist de zintuigen en de waarneming. Ik moet u zeggen, wat ik uit de beschrijvingen begrepen heb, is het toch heus andersom. Men neemt namelijk niet meer goed waar. Men neemt wel waar, maar er komt van alles bij wat er helemaal niet is. En als je dat intensiveren van waarneming noemt, denk ik toch dat je je eigen taal aan het verkrachten bent, hè? Toch? Als je dingen ziet die er niet zijn, zal ik maar zeggen, word je toch tamelijk onbekwaam om auto te rijden. Maar intensivering van de waarneming, dat wil zeggen dat je alles ziet. Alle details en dat je het meteen kunt interpreteren en zo, dan ben je heel goed. In Monaco in een Formule 1 wagen, zal ik maar zeggen, in de regen. Nee, ik heb het niet gezien, broeder, helaas, maar ik had ook geen tijd, dus ik heb ook gevast, zal ik maar zeggen. Maar zoiets. Maar verdovende middelen zijn nog altijd een soort paardenmiddel om de controle over de zintuigen te verliezen, opdat men geestelijke dingen zou waarnemen. Spiritistische, want het woord spiritueel, daar heb ik een beetje hekel aan. Maar het is hetzelfde, hè. Dat zogenaamde spiritualisme is in werkelijkheid gewoon spiritisme. Het is contact hebben, zoeken, onderhouden met demonen enzovoorts. Maar als je erg gezond bent en de controle hebt over je lichaam en je geest en alles, dan lukt je dat niet, hoor. Die moet je eerst verliezen. En sommigen nemen daarvoor drugs, anderen gaan stortte zich in het gewoel, vooral met veel herrie. Dat heeft de werking namelijk om je denken onmogelijk te maken. Bij mij al heel gauw, dus ik vlieg er altijd bij vandaan. Ik kan er absoluut niet tegen. Maar sommigen zoeken dat nou juist. Daar hebben wij de zogenaamde harde muziek aan te danken. Ik bedoel zogenaamd muziek, want het heeft met muziek niks van doen. Het is geluid, maar dat is dan ook alles. Maar trans. Maar ook vind je dat bijvoorbeeld, het spijt me dat te moeten zeggen, maar ook vind je dat in de zogenaamde black gospel, mag dan tot op zekere hoogte heel aardige muziek zijn, maar in de praktijk wordt het, van origine wordt het gebruikt om de mensen in trance te brengen. Wat er gebeurt is gewoon dat de een na de ander in elkaar zakt en uitgedragen moet worden, uit de kerk namelijk, enzovoort. Nee, dat is zo. Ja, ik kan het ook niet helpen. En dan zeggen blanken, konden wij het geloof maar zo beleven? Dan denk ik, nou gelukkig niet. Ik heb niks tegen feestvieren, ik heb ook niks tegen muziek, ook niet tegen de black gospel. Ik vind het soms zelfs heel mooi, maar meestal krijgen wij de aangepaste versie te horen. Wij blanken bedoel ik. Want de originele, dat is echt zo mooi niet hoor. Dat is veel geschreeuw, inhoudsloos en huppelen en dansen net zolang tot men erbij neervalt. Maar dat gebeurt in de amusementswereld gebeurt precies hetzelfde. Het heeft niks te maken met geloof of iets dergelijks. Met religie als zodanig wel. Want wat er gebeurt is simpelweg dit. Als een mens de controle over zichzelf verliest, dan binnen de kortste keren en in de meeste gevallen, maakt een of andere demon zich daar meester van. En daar komen die zogenaamde spirituele ervaringen vandaan, want zo heet het tegenwoordig. En vasten is ook een probaat middel. Het is goedkoper. Goedkoper dan drugs. En allerlei andere dingen, want daar moet je altijd voor betalen. En vasten, dat is gewoon een kwestie van niet eten. En dan gebeurt dit ook. Vandaar het probleem van de anorexia bijvoorbeeld. Men eet niet, maar men komt vanzelf terecht op dat punt van, laten we zeggen, spiritistische, geestelijke, demonische beïnvloeding. En die demon zorgt er dan wel voor dat het zich continueert, want zo werkt het. Vandaar ook dat van oudsher, want ik spring maar snel heen en weer, dat van oudsher iemand, een dikke vrouw, niet geacht werd een heks te zijn, hè. Het waren alleen de mageren die zo licht waren dat ze bleven drijven, zou ik maar zeggen. Nou ja, enzovoorts. Die was altijd de klos, hè. Als je bleef drijven was je een heks en als je zong dan verzoek je. Ja. Nou goed. Maar het zijn de mageren, enzovoorts. Maar het is ook inderdaad zo. En bovendien in de Bijbel, maar ik ga dat nou niet uitleggen, ik noem het alleen. Hè. In de Bijbel vind je dat vanaf de dagen van Noach gezegd wordt dat de mens vlees zou eten. En er staat ongetwijfeld in verband met de situatie die daarvoor was, de sterke geestelijke, demonische, geestelijke beïnvloeding van de mens. En vlees eten is een aardig goed middel daartegen, al is het ook tamelijk prijzig. Maar vandaar dat je vaste in de eerste plaats bestaat uit geen vlees eten, officiële vaste. Geen vlees, verder alles, maar vlees niet. Daar begint het mee. En ook in andere kringen waar men dit niet speciaal zo zoekt, daar geldt toch. Wil je iets spiritistisch, iets geestelijks, iets demonisch, of hoe dat maar heten mag, ondernemen, ja, dan moet je beginnen met vasten. Het schijnt dat je dan beter kunt nadenken, enerzijds, maar dat is maar heel even zo. Dat is namelijk andersom, met de volle maag is slecht nadenken, want dan gaat alle bloed uit je hersenen naar je spijsvertering. Dat is het verhaal. Vandaar dat je na het eten in slaap sukkelt. Wie? Oh. Nou, laat maar zitten. Nee, maar zo gaat dat inderdaad. Maar het is dus eigenlijk een negatieve aangelegenheid. En zeker als men de grens er niet van kent. Dan is niet eten, is vasten dus inderdaad gevaarlijk. Om die redenen. Daar heb ik het niet verder over lichaam. Maar het blijft het verhaal als iemand de controle verliest over zijn leven, over zijn lichaam. Dan loop je het risico van demonen die daar een rol in gespeeld. Dat gebeurt dus ook wanneer mensen ernstig ziek zijn enzovoorts. Gebeuren soms de vreemdste dingen. En dat is ook de oorzaak, als u mij vraagt, is ook de oorzaak van het zogenaamde eilen. Als iemand hoge koortsen heeft enzovoort, dat die wartaal begint uit te slaan enzovoorts. En ook dingen begint te zien die er niet zijn. Dat komt door de verzwakking van het licht. Of het ernstig is, nou, dat weet ik niet. Hangt er een beetje af van de aanleg van de persoon in kwestie, maar... Meer valt daar niet van te zeggen, maar dat is de oorsprong van het vasten. Mediums. Vasten. Moeten zich beperken. Enzovoorts.
Voor Rachel van Delphi.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Met gas.
Ja, zeker. Ja, met verdovende middelen en zo, dat is klassiek, hè. Gebruik van verdovende middelen is per definitie... historisch bepaald als godsdienstig, als religieus. De goden zoeken. Daar gebruikt men het voor. Maar goed. Maar zoals gezegd, je vindt het dus niet als voorschrift in de Bijbel. Aan de andere kant een beetje lichamelijk ongemak leidend en wat tekortkomingen. Dus dat is nooit weg. Dat is wel goed voor een mens. Ook voor het gestel ook wel. Eigenlijk. Of was het maar vanwege de oefening. Men ontwikkelt zich, men is sterk, men moet reserves opbouwen en wat het allemaal bewezen mag. Daar is op zich dus niks verkeerds mee. Maar als het systematisch moet gebeuren, dan heeft dat een verkeerde achtergrond. Vandaar ook dat je het in de Bijbel niet voorgeschreven vindt. Absoluut niet. Het is kenmerk voor vele godsdiensten, maar niet voor de Bijbel. Nog het Oude Testament, nog het Nieuwe Testament. En dan ga ik gauw terug naar Markus hoofdstuk 2... waar wij enig commentaar vinden. In de eerste plaats, Jezus zei tot hen, vers 19, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, de zonen van de bruiloftskamer, of hoe men dat dan maar vertalen moet. Wij kennen dat begrip eigenlijk niet, dus het wordt altijd wat moeilijk om er wat uitgebreids over te zeggen. Kunnen de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolange tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar de dagen komen wanneer de bruidegom van alles al weggenomen zijn. En als dan zullen zij vasten. En toen was de vraag... Hè? Toen was de vraag... Waar is de bruid? Toch? Dat is namelijk altijd zo bij die bruiloften in het Nieuwe Testament. En zeker in gelijkenissen. Waar is de bruid? Die is er helemaal niet. Er is een goede reden voor. Het is ook geen bruiloft. En het is geen bruidegom. Dat berust op misverstand. Volledig. In de eerste plaats, het begrip bruiloft is het Griekse gamos... En een gamos is eigenlijk gewoon een maaltijd, that's all. En wat bruiloft en maaltijd met elkaar gemeen hebben, is dat ze beide de uitdrukking zijn van gemeenschap, dan wel het komen tot gemeenschap. Het aanzitten aan één tafel, het aanschuiven aan één tafel, of hoe dat maar heet, aanliggen aan één tafel, dat is de uitdrukking van dat gemeenschap tot stand komt. Dat is met een bruiloft ook zo. Komt ook gemeenschap tot stand. En daarom is het ook hetzelfde woord. Maar de veel makkelijkere verklaring is natuurlijk gewoon dat het hetzelfde woord is. Omdat een bruiloft alleen maar gevierd wordt met een maaltijd. En dus is hetzelfde woord. Dat is de makkelijke route dan. Hè? Iets minder diepzinnig. Maar vooruit. Maar het probleem is dat we dus vele malen lezen over een bruiloft in de Bijbel, terwijl het helemaal niet om een huwelijkssluiting gaat, maar gewoon om een maaltijd. Maar op een of andere wijze had men de bruiloft nodig om het idee van bruidegom en bruid in te kunnen vasthouden. En vooral het idee dat de gemeente de bruid is. Maar ja, het probleem blijft, je komt nooit een bruid tegen. In al die schriftgedeelten niet. En daar gaat het ook niet werkelijk over. Dat het niet direct opvalt, komt natuurlijk omdat het nieuwe verbond wordt uitgebeeld, wordt uitgelegd als een verbond, als een gemeenschap. Dat is verbond, een vereniging, een gemeenschap die niet meer verbroken kan worden. En dat lijkt dan toch verbazend op een huwelijk. En zo wordt het in de Bijbel ook beschreven. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond wordt in het Oude Testament aangekondigd als een huwelijk, maar wel degelijk met bruidegom en bruid. Namelijk met de Heer in Israël. Dat nog wel, zal ik maar zeggen. Maar de vraag is of elke keer als wij over Gamos lezen in het Nieuwe Testament, of het dan daarover gaat. En mijn antwoord is nee. Niet over die bruidegom en bruid, maar de maaltijd ook zonder bruidegom en bruid is wel degelijk uitbeelding van het nieuwe verband. En dat vind je dus in die maaltijden, die bruiloften zogenaamd, die in die gelijkenissen voorkomen, tot in Openbaring aan toe. En dan hebben we nog het begrip bruidegom. Dan neem ik de officiële route. Wat het woord ook mogen betekenen in het Grieks, het is niet van doorslaggevend belang. Het gaat erom van welk Hebreeuws woord het de vertaling is in de Septuaginta. Dat wil zeggen, het gaat niet om het Griekse begrip wat erachter schuilt, achter het woord, maar het Hebreeuwse begrip wat erachter schuilt. En dan is het wel aardig, ik heb het Hebreeuwse woord niet bij de hand, omdat ik natuurlijk hier in het Nieuwe Testament zit. Maar ja, het woord dat vertaald wordt met bruidegom, wordt ook vertaald met schoonvader. Ook met schoonmoeder trouwens. Nee, als er een H achter staat is het schoonmoeder. Ook trouwens met schoonzoon. En ook met oom. Precies. Alles van de koude kant heet. En dat is het gata of wat is dat woord toch? Zijn er geen de Hebreeuwen is er vanavond niet. Dus ja, dan wordt het dan lastig. Kijk, dus vertwijfeld rond. Welk woord was het ook alweer? Toen maar weer. Met andere woorden. Als, met een woordenboek in de hand is de vertaling. Dat kwam toch in de buurt, hè? Gatan. Dank u, zuster. Waar haal je dat nou uit?
Aantekening.
Uit je eigen aantekening. Kijk eens.
Ja, gata
zijn dan. Ja, dat kan natuurlijk nooit gata, want het eindigt op de vrouwelijke uitgang. Dus dat kan nooit. Gatan. Oké, dat was ik toch in de buurt. Maar het heeft allerlei vertalingen, maar het is niet noodzakelijk de bruidegom. Dat moet uit het verband namelijk blijken. Het is de koude kant. Met andere woorden, het is aan getrouwde familie of aan te trouwe familie. Dan moet het nog, want bruidegom is nog niet getrouwd, toch? Althans, dat was niet de bedoeling. Dat moest nog gebeuren. Maar eigenlijk staat het gewoon voor iemand die min of meer tot de familie gerekend wordt, maar er in werkelijkheid niet bij hoort. Dat wil zeggen, kan iedereen zijn, er hoeft helemaal niet sprake te zijn, maar van een huwelijk. Het is een vriend, een huisvriend, of wat dan ook. Nou goed, die Hebreeuwse statistiek heb ik niet bij me, dus laat me zitten. Maar je zou niet meteen aan bruidegom en bruid hoeven te denken. Waren het niet dat men het zo vertaalt? Ja, daar kan ik dan verder niks aan doen. Waar het over gaat dus, is dus dat die bruiloftskinderen, ja, dat zijn gewoon, dat is een stelletje familie, zal ik maar zeggen. En daar is die goede vriend, die huisvriend of wie het maar is, die wordt dan bruidegom genoemd, die is bij hen en dan is het feest. Maar als de geliefde, want zo'n figuur is het dan, hè, als die geliefde verdwijnt, Ja, dan... dan gaan ze vasten, maar als hij er is, dan gaan ze toch niet vasten. Nou, hier is de Messias. Ik weet wel dat de Heer Jezus Christus binnen ander verband genoemd wordt als de bruidegom, maar de vraag is of dat hier de bedoeling is. Of het echt over een bruiloft gaat en dus dat een bruid geïmpliceerd wordt. Maar dat is het gewoon niet. Er is gewoon iemand op bezoek, een goede kennis, een goede vriend, en die is er. En dan ga je toch niet vasten, dat is een feest. En dat is het dan. En daarna verdwijnt hij weer. En als je vasten wilt, doe je het dan maar. Noem nog zo'n voorbeeld. Er was een dame die verspeelde een hele fles met kostbare nardes. En toen zei wie het maar was, die zei, dat is Judas natuurlijk, die zei, ja, maar dat is verspilling. Had je aan de armen kunnen geven? Natuurlijk, dat had ook gekund. Ik weet nog wel een paar voorbeelden van wat je ermee had kunnen doen. En ik denk niet meteen aan de armen geven, eerlijk gezegd. Zover ben ik nog niet, zuster, nee. Maar goed, had je van alles mee kunnen doen. En toen zei de Heer, nou ja... die armen, die heb je altijd. Maar mij niet. Dat wil zeggen, ik ben er nu, als je dat in mij wil besteden, moet je het nu doen, want binnenkort ben ik weg. En die armen, die zijn er altijd wel. En als je vasten wilt, ja, dat kan altijd, maar dat doe je niet als er reden is om feest te vieren. En dat vind ik een goeie ook om nog eens te zeggen. En dus geloof ik echt niet in een vaste op Grote Verzondag. Volgens de wet. Dat past absoluut niet bij elkaar. Zie? Maar wat ik alleen maar probeer te zeggen is dat je even los moet van het hele idee van de bruidegom en de bruid en de bruiloft des lams en hoe het allemaal maar heten mag en een huwelijkssluiting. Want er is helemaal geen sprake van. Dat lijkt zo door deze vertaling. Maar in werkelijkheid is het veel simpeler. De geliefde gast is aanwezig. Nu, voor een poosje. Dan wordt er niet gevast. En voor zover men ontberingen zou leiden. Want zo wordt het woord toch geïnterpreteerd door de Heer blijkbaar. Dat is pas als de bruidegom, de geliefde, als die weg is. En hierna, toen nadat de Heer weg was, hebben ze ontberingen geleden. En niet gering. En dat lijkt mij voldoende verklaring van het hele schriftgedeelte. En de rest past daar dan ook in. Want daar kunnen we lang over doen, maar kort kan ook. Er staat gewoon, meteen erachteraan in vers 21. En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed. Dat wil zeggen, dan is het nieuw laken. En laken is wol, hè, dat weet u, hè. Kan niet een laken, maar laken, de stof. Niemand zet een nieuwe lap op een oud kleed. Want die nieuwe lap, daar gebeurt nog van alles mee, zal ik maar zeggen. Dat werkt nog, dat is organisch materiaal, dat is nog niet uitgerekt of ingekrompen of wat het maar wezen mag. Het is net als met nieuw hout of wat het maar is allemaal. Die maatvoering, die staat nog niet helemaal vast, zal ik maar zeggen. Spulletje gaat nog krimpen, al was het maar in de was. En dan, en die oude lap niet meer. Dus als er in die oude een gat zit en het moet gerepareerd worden, moet je het repareren met ook een oude lap, anders komt het niet goed. Het moet wel bij elkaar passen. Zie? En de gedachte is simpelweg dat deze waarheden van het nieuwe verbond en van de Messias, die passen niet bij het oude verbond. Die twee dingen horen niet bij elkaar. Heb je dat? Er komt een nieuw verbond aan en de inzettingen van het oude verbond passen daar niet in. Het zijn twee verschillende dingen. En nog nadrukkelijk komt dat tot uitdrukking in vers 22. Niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken bersten en de wijn wordt uitgestort en dat is zonde. Dat is niet de bedoeling. En de leden zakken verderven. Maar nieuwe wijn doet men in nieuwe leden zakken. Want wijn werd bewaard in zakken, leren zakken als het er helemaal over gaat. Bij gelegenheid wordt het vertaald met flessen, maar dan nog zijn het zakken. Nou goed. En wat er dus gewoon staat, is dat oude en nieuwe verbond elkaar niet verdragen en dat inzettingen van het judaïsme, met opzet zeg ik niet van de wet, maar inzettingen van het judaïsme, die zijn oud en zijn nabij de verdwijning, dat hoort helemaal onder het nieuwe verbond niet thuis. Onder het oude leidt men wellicht ontbering, omdat de wet punt 1 een gevangenis is en punt 2 het is verdrukking. Het is een juk dat men, zo zwaar dat men het in de praktijk niet dragen kan. Maar het zijn dingen die onder het nieuwe verbond der vrijheid en der genade helemaal niet thuis horen. En te wensen was dat deze gedachtegang goed begrepen werd. Want ja, er bestaat toch altijd weer de neiging om terug te keren naar de wet en de mosaïsche inzettingen. Zie? Maar ze horen bij ons niet thuis. Hoe bijbelse wellicht ook zijn, dat is vast en niet, maar hoe bijbelse wellicht ook zijn, onder het nieuwe verbond horen ze niet thuis. En dat is het dan. Toch? Nou goed. Valt er nog meer van te vertellen? Nee. Eigenlijk niet, want ik denk, je kunt wat diepere symboliek achter dat laken zoeken en achter dat leder. En er zit altijd wel wat achter. Maar of het iets van doen heeft met de uiteenzetting hier, dat lijkt mij niet. Sterker nog, ik heb de indruk dat daarmee het verhaal alleen maar verzwakt wordt. Alsof de Heer iets heel ingewikkeld zei. Nee, dat is het niet, het is heel simpel. Voor sommige dingen bestaat een bepaalde tijd, maar voor andere dingen is de tijd gewoon verlopen. Er bestaat ook een bepaalde tijd voor me die is achterhaald. En dat geldt zeker voor oud-testamentische inzettingen. Die zijn langzamerhand voorbij. En voor wat het vaste betreft, daar is niet de gelegenheid toe, want vaste is per definitie treurnis eigenlijk. En er is geen reden om te treuren als de Heer bij de discipelen is. De Heer zei, hun tijd komt nog wel. Maar nu niet. En dat is het dan, hè. Hetzelfde geldt trouwens voor de laatste pericoop, maar daar heb ik vanavond geen tijd meer voor, maar om maar te laten zien dat het een uiteenzetting is, want in de laatste pericoop gaat het over Jezus en de Sabbat, maar de Sabbat is ook een oud-testamentische instelling en de Heer houdt er zich niet aan. Hoe dat toch komt, dat de Heer Jezus de reputatie heeft dat hij zich aan de Joodse wet hield, dat weet ik niet, hoor. Ja, omdat er ergens staat dat hij ook optrok naar Jeruzalem om Pasen te vieren, of om Loofhuttenfeest te vieren, enzovoort. Maar je hebt pas je punt gemaakt als je hebt laten zien dat de Heer nooit handelde in strijd met de Joodse inzettingen. En het is makkelijker schriftplaten te vinden waar hij handelt kennelijk in strijd met de Joodse inzettingen, dan schriftplaatsen waar hij handelt in overeenstemming daarmee. En dit was er één. Hij vastte in ieder geval niet. Nou ja, wanneer het uitkwam, maar niet als officiële religieuze inzetting, om zo te zeggen. En wat die Sabbat betreft, hij ging door het gezaaide en hij plukte aren onderweg. En dat is werken, dat had hij niet mogen doen volgens de wet. Maar de Heer zegt, de Zoon des Mensen is Heere ook van de Sabbat. Daar sta ik boven. Maar het is vooruitgrijpend uiteraard op het nieuwe verbond. En aan de andere kant, het is maar de vraag in hoeverre deze Joodse inzettingen verantwoord kunnen worden onder de Mosaïsche wet. Dat wil zeggen, het is maar de vraag of het in overeenstemming is met de Mosaïsche voorschriften. Maar dat punt passeer ik gewoon, want het is een zinloze discussie. Waar het om gaat is dat vooruitgegrepen wordt op het nieuwe verbond. En dat de schrijver van de Hebreeënbrief in Hebreeën 8 zei dat men dat 600 jaar eerder ook al had moeten doen. Vooruitgrijpen op het nieuwe verbond, want sinds die tijd was het oude verouderd en nabij de verdwijning. Ja. Goed. Wij moeten het voor vanavond daar weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, hemelse vader, dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Verlost hebt uit deze schaduwendienst ook. En geplaatst hebt in de heerlijkheid van uw nieuwe verbond. Wij danken u daarom dat u ons deze dingen hebt willen openbaren. Dat wij mogen beseffen dat al deze inzettingen gelegd waren op het vlees. En die geen enkel ander nut hebben dan de bevrediging van het vlees. Maar we danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En mogen begrijpen dat al wat voor u en uw dienst tot stand gebracht moet worden, dat het tot stand komt niet via deze inzettingen, maar via dat woord dat u tot ons spreekt. Dat woord dat in onze harten geschreven zou worden en in ons gemoed zou vernieuwen. We zeggen u daarom dank dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. In alle eenvoudigheid, maar ook in alle ernst. Dat woord, uw woord, mogen onderzoeken. Dat we schrift met schrift mogen vergelijken en daardoor mogen komen tot kennis van u. En wij danken u dat u ons door dat woord eeuwig leven hebt geschonken, maar dat u door datzelfde woord ook ons wilt opbouwen in het geloof. En onze ogen en verwachting wil richten op die geweldige toekomst die u voor ons hebt weggelegd. We danken u dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. Wanneer we ook lichamelijk met u verbonden zullen worden in de toekomst en zullen deel hebben aan de openbaring van uw koninkrijk. En zolang wij nog hier zijn, bevelen we onszelf bij u aan, vertrouwen we ons aan u toe, opdat u uw werk in ons zou doen, opdat u ons zou bewaren voor de ledigheid van dit aardse bestaan en in tegendeel onze harten en zelfs handen zou vullen, opdat onze wandel mag zijn uit de rijkdom van uw genade tot uw eer. Amen.